Welkom allemaal bij het tweede seizoen van Vitamine S. De podcast voor Nederlanders en Belgen die in Spanje wonen en werken of dit graag zouden willen. Ik, Tessa en mijn goede vriendin Daniek wonen sinds 2018 in Spanje en genieten elke dag van dit prachtige zonnige land. In deze podcast delen we ervaringen, geven we tips en tricks en inspireren we Nederlanders en Belgen om hun dromen te volgen. Veel plezier!
Welkom, leuk dat jullie weer luisteren en het is een tijdje heel erg stil geweest, want ja, we hebben eigenlijk een hele goede reden daarvoor. We zijn allebei namelijk moeder geworden. Tessa, jij hebt 1,5 jaar geleden een hele mooie dochter gekregen, Lua, en ik ben vorig jaar in september moeder geworden van een tweeling, twee jongens, Thomas en Mika. Deze podcast gaat dus over zwanger zijn, bevallen en je kraamtijd in Spanje. En dan ook met de verschillen met Nederland.
Yes. En misschien wel even belangrijk te melden voordat we het gesprek gaan starten. Willen we wel even benadrukken dat iedere situatie natuurlijk anders is. Iedere ouder is anders. Iedere baby is anders. Zelfs iedere land en regio is wel anders. Dus we zullen gewoon onze ervaringen delen. Maar ook helder informatie geven. Dus echt praktische zaken in de regio Catalunya. Want daar zitten wij. Van het proces van zwanger raken tot aan de kraamtijd in ieder geval. In deze podcast. En we hebben allerlei research gedaan, allerlei onderzoeken geraadpleegd. We hebben met een kraamverzorgster gesproken. Ze hebben allerlei feitelijke informatie, maar we zullen het ook een beetje mengen met onze eigen persoonlijke ervaring. En we hopen gewoon dat we alles kunnen delen en dat het dan ook heel duidelijk is dat er echt geen goed of fout bestaat. Of een waardeoordeel of dit is slecht of goed of Nederland of Spanje. Alles is goed. Het is gewoon puur het benadrukken van de verschillen. En het doel is gewoon om heldere informatie te verschaffen. Ja, voor alle mensen die overwegen om in Catalonië dit proces aan te gaan. En daarmee bewust een keuze kunnen maken van hoe ga ik dat dan doen? Hoe wil ik dat doen? Waar moet ik op letten? Dus ja, dat even benoemd hebben, gaan we van start.
Tessa, jij hebt je hele zwangerschap in Spanje volbracht. Hoe ging dat?
Nou, ik ben eigenlijk meteen naar een privékliniek gegaan, CIMA. Dat hoort bij de privéverzekering Sanitas. Dat zit in Barcelona. Daar had ik via een vriendin gehoord dat het wel een goede was. Wat me eigenlijk opviel, dat het meteen heel veel echo's zijn. Als ik het vergeleek met vriendinnen uit Nederland, was het echt wel anders. Het begon hier ook al in week 6, 7, zo'n eerste echo, dat je echt nog helemaal niks zag. Maar dan moest ik al komen, want ik had gezegd, ik ben zwanger en hoe dan nu? Nou, dan moest ik ook heel snel komen. En daarna ook echt om de zoveel weken echo's. Het echt dat het einde van de zwangerschap is dat ook zo geweest. Ik had geen vaste verloskundige. Dus alleen een arts die alle echo's en controles deed. Het idee was ook niet dat hij bij de bevalling aanwezig zou zijn. Alleen als er echt iets medisch zou zijn, dan zou hij er zijn. Maar dat was dus niet zeker. En ik wist dus eigenlijk niet dan wie mijn verloskundige zou zijn. Dus dat vond ik eigenlijk best wel raar. Maar goed, het was dus een privékliniek CIMA. En het was een soort bevalcentrum aan het ziekenhuis vast. Wat je in Nederland ook best vaak ziet. Het is wel een redelijk ontspannen omgeving. Ook met bevalbaren en zo. En als het dan mis zou gaan, dan zou ik naar het ziekenhuis gebracht kunnen worden. Maar ik vond het allemaal wel heel spannend. Want ja, niet zoals in Nederland werd er geadviseerd van oké, als je de weeën beginnen, dan bel je verloskundige. Dat is allemaal een beetje van als je dan weeën hebt die om de 5 minuten komen, dan kan je gaan rijden. Nou ja, toen dacht ik, hoe gaan we dat dan straks doen? Want het is natuurlijk
best spannend.
Ja, en wanneer gaan we dan? En weten we dan wel of het plek is? Want ja, dat hele bellen is dus helemaal niet een ding hier. Dus ik piekerde daar best wel veel over. Maar goed, uiteindelijk is het, dat vertel ik later, allemaal goed gekomen. Maar dat was wel echt anders dan wat ik hoorde bij vriendinnen om mij heen. Dat meer dat je het gevoel dat je meer zelf moet doen of zo. Minder begeleiding en persoonlijk contact met de verloskundige. Ja, want jij hebt natuurlijk ook de helft van je zwangerschap in Spanje gedaan, hè? Je bent uiteindelijk bevallen in Nederland, maar hoe heb jij die helft van die zwangerschap in Spanje ervaren?
Klopt. Nou, we kwamen erachter in Spanje dat we zwanger waren. Dus mijn allereerste echo, dat was ook iets met 7 weken, denk ik. En toen kwamen we erachter dat het dus een tweeling was. En wat ik al van Nederland begreep is, als je zo'n tweeling hebt, dan ben je sowieso medisch. Dus voor mij is de vergelijking met verloskundigen en verloskundige praktijk was er überhaupt niet, want ik werd gewoon naar het ziekenhuis gestuurd. Ja. In Spanje moest ik sowieso naar het ziekenhuis, want ik was ook privé verzekerd via DKV. En ik ging naar Dejus, dat is ook in Barcelona, een hele grote, groot ziekenhuis, waar ze dus ook voor vrouwen een afdeling hebben voor bevallingen en zwangerschap. En wat ik heel erg grappig vond, eigenlijk niet zo, maar wat ik opvallend vond, is dat ik in Barcelona moest ik me gewoon helemaal uitkleden. Als in de hele onderkant. Is het in Nederland zo dat je gewoon een rokje aan kan doen en dan kan je gewoon je ondergoed uitdoen. En dan heb je nog een beetje een soort aangekleed gevoel, dat je niet helemaal zo van, hallo, hier lig ik. Maar ja, in Barcelona was het echt rok uit, je ondergoed en het liefst ook nog je sokken. Maar dan kreeg je dus echt een soort kleedje om, echt een soort heel viezig, synthetisch dingetje om je heen. Maar goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om de echo. En dat was op zich.
Dat is waar inderdaad. Je krijgt zo'n papieren kleedje, een soort wegwerpdingetje, wat je dan aandoet en daarna gooit.
Het was niet eens papier, het was een soort synthetisch iets. Ja. Het was echt heel, heel gek.
Ja, het voelde ook heel klinisch, vond ik ook daar wel door. Dat je zo helemaal, dan moest ik in een badkamertje eraan vast en helemaal uitkleden, dan dat gekke ding aan en dan daarna dat weggooien. Echt zo, ik weet niet hoe het in Nederland gaat, maar in Nederland is het dus gewoon dat je je kleren half aanlaat. Dat wist ik niet.
Ja, grappig. Bij mij wel, dat was echt, was wel echt anders. Ook in het ziekenhuis, want ik vergelijk natuurlijk nu ziekenhuis met ziekenhuis.
Ja.
Dus dat was wel echt heel erg grappig. En wat ik eigenlijk ook wel heel anders vond, mijn eerste echo was dus in Spanje. En toen ging ik al vrij snel naar Nederland en toen ben ik daar naar de verloskundige gegaan. Maar omdat ik dus in Spanje mijn eerste echo had gehad, moesten ze in Nederland bij de verloskundige alsnog, moest ik daar als eerste naartoe. En vervolgens heb ik daar mijn eerste echo in Nederland gehad. En daar waren ze gewoon echt heel lief. Dat vond ik wel echt een groot verschil in eerste instantie. Dat ik in Barcelona bij die eerste echo was het echt een beetje zo van, het zijn er twee. Dit zijn de dingen die je allemaal moet doen. Ik werd gelijk ergens naartoe gedirigeerd. Je bloed prikken, dit doen, zus doen, zo doen. Oké. En in Nederland was het echt zo, wat leuk, je hebt er twee en dit en dat. En hoe voel je je? Weet je, het ging veel meer op je persoonlijke dingen in. Kan ook zijn dat ik natuurlijk niet vloeiend Spaans spreek. Dat er ook natuurlijk, dat helpt natuurlijk ook niet
Nee, dit is altijd moeilijk, hè? Want dit is natuurlijk ook echt dan weer gespecificeerd op welk ziekenhuis je hebt en welke arts je dan ook weer hebt. Ik heb dat dan weer echt wel weer anders ervaren. Ik had wel echt een hele lieve arts ook. Dus het is dat is ook weer. Maar misschien ook. Jan was er ook bij. Ik bedoel, wij spreken allebei wel heel goed Spaans. Maar Jan is tegenwoordig echt bijna native. Dus dan is het misschien ook weer een andere opening. Ik weet niet. Moeilijk altijd om het te vergelijken. Maar wel goed om te benoemen dat het dus wel echt kan verschillen. Waar je het op en hoe mensen ermee omgaan. Hoe artsen ermee omgaan.
Zeker. Ja. Ja. Wat ik ook een groot verschil vond, in zeker in het begin, is dat ik heel vaak werd gewogen in Spanje. Iedere keer als ik daar was, moest ik gewogen worden.
Ja.
En ook heel vaak in een potje plassen. Oh, dat was in Nederland ook niet. Wat ik wel heel erg prettig vond, is vergeleken met in Nederland, dan had ik de 20 weken echo. Ik heb ze in Nederland en in Spanje gedaan.
Oh, leuk hoor. Dan kan je het helemaal goed zo zien. Het verschil.
Ja. En in Nederland duurde het anderhalf uur en waren ze echt super lief. En in Spanje was het ze keken tak, 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 tak. En todo bien. echt met een half uur stond ik weer buiten. Op zich, het resultaat is hetzelfde. Alles is goed. Dat is fijn. Dat is uiteindelijk wat je wil weten.
Ja.
Maar
dus echt heel praktisch weer eigenlijk. Ja.
Ja.
Iedereen moet het proces ook doorlopen in het ziekenhuis. Omdat hier dus niet iets van een verloskundige praktijk is. Dus het is veel meer, denk ik, lopende bandwerk. Omdat al die vrouwen daar komen, weet je. Het is niet een soort van, ik denk dat het daar misschien ook wel mee te maken kan hebben.
Is privé, hè. Dus ieder uurtje, iedere minuut kost geld voor hun. Dus ik denk dat ze gewoon, wat je zegt, gewoon tak, tak, veel strikter zijn.
Ja, en ook wat je dus vaak ziet is, dat had ik tenminste ook zo'n 20 weken echo's, wordt dan soms weer door iemand anders gedaan dan door de arts waarmee. Dus het is best wel in die zin veel relatie met de mensen waarmee je contact hebt, waardoor er ook minder echt een band is. Nou, allemaal dingen die meespelen.
Ja, dat had ik overigens in Nederland ook hoor, in het ziekenhuis. Ja? Ik heb echt zoveel verschillende gynaecologen gehad en degene die uiteindelijk de keizersnede deed, dat was ook weer iemand anders, had ik nog nooit gezien.
Oh ja, ik vond dat dus best wel lastig of zo. Omdat ik dacht van ja, ik wil ergens beter. Is het ook wel spannend? En wil je eigenlijk een soort van één iemand hebben die je dan af en toe even kan bellen. Of ook over die bevalling hebben. Maar ik kreeg er dus geen grip op. En ik ben natuurlijk best wel een beetje controlfreak. Dat speelde best wel een ding in mijn. Ja, ik dacht van ik wil weten wat me te wachten staat. Maar uiteindelijk heb ik het juist helemaal kunnen omdraaien. Door juist te denken, oké, let it go. Ik zie wel wat er gaat gebeuren. Want ik kreeg niet die houvast die ik eigenlijk wilde. Nee. Maar goed, toen ga je natuurlijk ook weer filmpjes opzoeken en andere dingen doen, dus je komt er wel uit, maar dat wordt niet vanuit het zorgsysteem heel erg aangeboden. Je hebt natuurlijk wel wat cursussen en zo, maar niet een vaste contactpersoon. Dat zou ik zelf wel heel fijn hebben gevonden, denk ik. Maar goed.
Ik denk dat in Nederland gewoon wel heel uniek is. Dat je dat verloskundige praktijk, dat het heel prettig is om een vast contact te hebben. Want ik merkte zelf ook, in het ziekenhuis had ik dat ook niet.
Nee.
Dus ik snap je gevoel heel erg.
Ja, en misschien wel een tip voor mensen die dit ook hebben. Ik heb op een gegeven moment wel een bevalcursus gedaan online. Dus als je in Spanje bent, kan je online natuurlijk ook Nederlandse bevalcursussen doen. En dat was wel ook iemand waar ik even mee kon sparren. Want ik vond het echt heel spannend, die bevalling. En ja, ik heb daardoor ook wat mindful dingen geleerd en zo. Dus ik heb dat allemaal online kunnen doen. En dat was eigenlijk toen ook een soort van persoonlijk vertrouwenspersoon op dat moment. Dus dat is misschien wel een leuke tip.
Ja.
Ja. En even kijken. Jij hebt natuurlijk ook een NIP-test gedaan, of niet?
Ja. Uiteindelijk heb ik die in Nederland gedaan. Ik had het uitgezocht om het in Barcelona te doen. Alleen daar kwam ik achter dat je toch best wel wat voor moest betalen. Ook al was ik helemaal full copago, alles verzekerd. Dat kan natuurlijk per verzekering verschillen. Dus ik denk, als jij al plannen hebt om zwanger te worden en je woont in Spanje, ga dan even goed kijken naar je verzekering. Ja, ook een goede tip. Je moet minimaal, als je alleen privé verzekerd bent, minimaal 8 maanden of een half jaar verzekerd zijn.
Ja, ik wou net zeggen, je moet voor die tijd echt kijken. Want ik zat dus bij Sanitas, nou daar werd de NIP-test wel vergoed. Want in Nederland is het natuurlijk nu gratis, vanaf 2023.
Ja, klopt.
Het was 179, nu is het gratis. Nou, hier kan het zomaar 300 tot 600 euro kosten. Als je dus in een verzekering, dan moet je dus eigenlijk echt al, als je weet dat je het misschien gaat willen, daar al wel mee bezig zijn. Want dat zou gewoon zonde zijn van het geld.
Ja. Ja, zeker. Ja, ze zijn er best wel streng in. Goed, kijk, zit je gewoon bij de publieke zorg, dan maakt dat niet uit. Al weet ik niet of je de NIP-test vanuit de publieke zorg vergoedt. Weet jij dat, Tessa?
Dat denk ik niet. Dat denk ik niet, hoor.
Nee. Nou, in ieder geval vanuit Sanitas, als je gewoon lang genoeg verzekerd bent, wel. DKV kon ik het dus niet vinden. Maar goed, dat is wel een tip voor als je dus zwanger wilt worden of het al bent. Kan je dat even uitzoeken.
Ja.
Waar ik trouwens ook nog achter kwam, is dat in Spanje de vrouw jaarlijks een uitstrijkje krijgt. Want dat was ook toen ik bij de gynaecoloog kwam voor de eerste controle. Zeiden ze ook gelijk van, en wanneer heb je dan, heb je nog controle gehad? Ik zeg, controle? Controle, ik kom hier voor een echo. De laatste echo was, een paar weken geleden. Nee, een uitstrijkje. Ik zei, sorry. Helemaal boos. En toen zei dat is een paar jaar geleden. Nou, ze keken me echt aan. Van alsof mijn ogen vielen net niet uit de oogkassen.
Oh ja? Maar dat is dus wat goed, ja.
Dus het is heel goed, vind ik hoor, dat ze dat hier doen in Spanje. Dat ze dat eigenlijk ieder jaar dat wel stimuleren. Dus,
En dat is vanaf welke leeftijd?
Nou ja, ik was toen ik zwanger was 38, dus ik denk dat ze dat, volgens mij is dat eigenlijk wel vanaf je 30ste of zo, maar dat is niet helemaal zeker, dus pin me daar niet op vast.
Nee, dan ga ik nog wel even opzoeken, ik moet er zelf ook wel even achteraan, maar dat is wel heel mooi om het gewoon elk jaar te doen inderdaad.
Ja.
Beter dan één keer in de 5 jaar. Ja.
Dus dat was wel heel grappig om dat te ervaren zo bij de gynaecoloog in Barcelona. Hey, en Tess, had jij nog bijzonderheden dan tijdens je zwangerschap?
Het verliep eigenlijk wel goed allemaal. Ik had alleen een beetje een hoge bloeddruk. Dus dat is een beetje onduidelijk van waar komt het nou door. Ik werkte nog heel veel, dus misschien was dat het of iets genetisch. Dat is toch altijd moeilijk te zeggen. Maar daardoor had ik op het einde ineens dat ik aan zo'n CTG-apparaat moest hangen. Weet je, zo'n cardio-hartslag-weeën-ding. Ja, dat vond ik wel wat gedoe. Want ja, dan ben je ook zo op het einde van die zwangerschap al spannend. En dan moest ik elke keer naar zo'n apparaat hangen. Nou, daar kreeg ik alleen maar nog maar hogere bloeddruk van. Dus die laatste paar keer ben ik ook niet gegaan. Ik had echt zoiets, het zal wel. En ik ben gelukkig ook eerder bevallen dan de uitrekendatum. Dus dat scheelde weer. Ik vond het echt een beetje gedoe elke keer daaraan aan hangen. Ja. En jij? Had jij nog speciale dingen? Afwijking? Natuurlijk een tweeling, sowieso afwijking.
Een tweeling. Dat sowieso. Ja. Ik heb in Spanje mijn anti-races prik. Dus je anti-D, dus als je een min bloedgroep hebt, dan moet je dus zo'n prik hebben. Want mocht je ooit nog een keer zwanger willen worden, dan zorgt zo'n prik ervoor dat dat kan. Anders dan valt het jezelf aan van binnen. Ik weet niet de biologische details, maar je moet hem in ieder geval hebben dan. En in Spanje geven ze hem gewoon. En in Nederland gaan ze eerst bloedgroeponderzoek doen bij je baby's.
Oh, dus okay. Dat, om te kijken of zij die groep ook hebben. Ja.
Of zij dat dan ook hebben. Want als ze hetzelfde hebben, dan geeft het niet. Begreep ik. Maar als het een andere bloedgroep is, ja, vooral als het dan een plus bloedgroep is, ja, dan moet je sowieso die prik krijgen. Volgens mij heeft dat meer te maken met dat het in Nederland gewoon duurder is om die prik te zetten voor de zorg. Ja. Maar ze waren heel erg verbaasd in Nederland dat ik die prik had gekregen zonder dat er dus onderzoek werd gedaan. Dus ja, dat. Maar verder was mijn zwangerschap over het algemeen voor een tweeling. Het ging eigenlijk heel soepel. Ik had alleen heel erg veel rugpijn. Ik had aan het einde van mijn zwangerschap gigantische dikke benen met vocht. En wat ook nog was, ik had COVID.
Ja, ik wou net zeggen, wou ik je op de mij, dat kan ik me nog herinneren dat jij corona had. Hoe ging dat? Wat moest je daar nog toe mee doen?
Ja, ik was een beetje, dat ik wel denk, oh shit, jeetje, hoe ga ik dat nou weer doen? Ik voelde me ook natuurlijk super beroerd. Dus we belden de gynaecoloog hier in Barcelona. En die zei van, geen probleem. Je moet gewoon eventjes deze injecties kopen. En dat waren twee injecties tegen trombose. Aan €100 per stuk. Dus ik zat een beetje te klapperen met mijn oren van, we zijn niet eens langs geweest. Je hebt me niet eens gezien. En dan schrijf je best wel zo'n heftige medicatie uit. Maar goed, ik dacht, laat ik dan ook even de gynaecoloog in Nederland bellen. En die zei van, wees wel voorzichtig. Als het erger wordt, dan moet je wel echt naar het ziekenhuis. Maar wij geven eigenlijk helemaal geen medicatie aan zwangere vrouwen. Omdat we ook, niet meer doen.
Ja, het is altijd moeilijk. Dat vind ik ook weer zo lastig. Want het is ook zwaar. Dus ik best wel snel vaak met medicatie, maar dat is op sommige momenten ook alweer heel fijn. Hè? Dus als mijn persoonlijke ervaring, ik heb ook wel eens in Nederland het gevoel gehad dat ik niet helemaal serieus werd genomen bij de huisarts. Dan kom je met iets en is het van, kijk maar even aan, 2 dagen kom ik terug als het erger wordt. Terwijl, ik ga echt niet zomaar naar de huisarts. En ik heb hier dan vaak het idee dat het meer wordt aangepakt. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer de andere kant, omdat het soms misschien ook al te snel is. Dus ook weer niet goed of slecht, maar dat is echt wel een verschil. In Spanje wordt er gewoon sneller gehandeld. En in Nederland is het vaak even aankijken. En dat is ook in heel veel gevallen werkend. Het is gewoon verschillend. Grappig.
Ja, gewoon verschillend. Maar ik moet wel zeggen, ik heb niet ervoor gekozen om de trombose injecties te halen.
Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, precies. Nee. Dus uiteindelijk is het gewoon weggegaan. En hebben de baby's dan ook antistoffen natuurlijk gekregen?
Dat denk ik wel.
Ja. In ieder geval weer positief.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Nou, in principe hebben we allebei best massa gehad, vind ik. Met, als je zo kijkt naar de zwangerschap, allemaal hele kleine dingen. Maar voor de rest gewoon gelukkig.
Had je ook die maagzuur? Dat was zo verschrikkelijk.
Ja, dat zal jij met 2 natuurlijk al helemaal hebben gehad. Ja, ik ben ook wel heel veel misselijk geweest. Echt, het bleef wel echt tot het einde. Dat vond ik wel zwaar. Ja. Maar goed.
Dat heb ik helemaal niet gehad. Nee. Vind ik nog steeds onvoorstelbaar. Je zwanger bent van een tweeling, dat je gewoon echt gewoon niet misselijk.
Nee, ongelooflijk.
Maar niet misselijk.
Ja, maar daarom, je kan het ook echt niet van tevoren weten wat je gaat hebben.
Maar goed, dit gaat allemaal over de verschillen natuurlijk die we allemaal hebben met Nederland en tijdens de zwangerschap en dat soort dingen. Tess, vertel jou even jouw ervaringen met de bevalling. Want die was nog heel erg onverwachts En ik weet ook dat ik was volgens mij aan het logeren in jouw huis.
Ja, en dat klopt inderdaad. Ja, ik ben toch naar Palmas gegaan de laatste week. Het was zo warm hier in huis. En ik vond het toch ook wel lekker daar. Bij mijn moeder in Palmas, grote tuin. Ik dacht, lekker daar. Want ik had ook vernomen van een schoonmaakster daar, die ook in het ziekenhuis werkt. Maar ze hebben daar wel mooie privékamers. Dus het is niet zo dat je met meerdere op één kamer ligt. Hè? Want sommige publieke ziekenhuizen hebben dat wel. Zo eigenlijk naar spul. Omdat je zo'n... Ik denk, nou, dan blijf ik gewoon hier in Barcelona. Maar ik wist van, nou, mocht het daar gebeuren, dan is het goed. En is het een mooie kamer. En dan komt het goed. Dus ik ging daarheen en ik heb echt super lekkere tijd gehad. Lekker eten, zwemmen. Ik werd ook een beetje verzorgd al door familie daar. En toen eigenlijk 21 augustus was een knalblauwe volle maan. En toen startten de weeën daar. Toen heb ik eigenlijk de hele nacht daar rustig doorheen geademd. Het ging allemaal heel ontspannen. Ik zat er helemaal lekker in met muziek en heel ontspannen. Mm. En toen in de ochtend kwamen ze om de 2 minuten. Toen zijn we naar het ziekenhuis gereden. En het was al een heel klein dorpsziekenhuis. Dus gewoon was eigenlijk helemaal niks. Maar dat paste ook wel bij mij. Want ik was toch wel... Ja, ik had dus die mindfulness training gedaan. En heel veel met de ademhaling was ook voor mij, voor mezelf wel een soort van... challenge. Dat ik heel graag dat op die manier wil doen. Ik heb toen ik jonger was wat last gehad van hyperventilatie en paniekaanvallen. En ik had echt zoiets van, nou, als dit lukt om toe te geven aan die pijn, te omarmen en... Ja, dat gewoon doorheen te kunnen ademen. Nou, dat had ik dan heel mooi gevonden. Als Ans had gelopen, had het ook goed geweest. Want je kan het niet plannen, maar dat was wel de insteek. Nou ja, toen kwam ik daar. En toen was er gewoon een hele lieve stage voor loskundigen. Heel grappig, die had dezelfde tattoo, Daan, die wij allebei hadden. Ja, echt heel bijzonder. En die dimde meteen de licht. En die zei van, het komt helemaal goed rustig ademen. Dus die was eigenlijk naast Jan... Jan was echt mijn doula. We hebben het echt samen gedaan. Maar zij was ook een soort doula. Dus het was allemaal, het ging heel voorspoedig. Maar ik denk ook dat als ik pijnstilling had gehuild, dat ze het niet eens hadden. Want er was daar gewoon helemaal niks. En het was nog best wel druk. Want ze zeiden, volle maan, veel bevalling. Ik weet niet of dat klopt, maar dat zeiden ze dat ze dat vaker hadden. Dus er was weinig personeel en middelen. Maar dat ging goed. En ik vond de 48 uur in het ziekenhuis ook super fijn. Want dat moet dus, hè. Dan blijf je 48 uur in de kamer na een... kwamen er allemaal personeel steeds met eten en waren allemaal zo lief. En het herstel ging mij ook echt wel heel snel, omdat ik dus het allemaal lekker natuurlijk had gedaan. Dus het was eigenlijk heel relaxed. Dus ik heb eigenlijk een hele positieve bevalervaring in dat
woord.
Ik weet dus helemaal niet hoe het is om in ziekenhuis, privé ziekenhuis Sima te bevallen. Geen idee. Maar dit was in ieder geval een groot succes.
Ja. Maar op zich weet je, als je dus in Spanje helemaal officieel bent ingeschreven en je betaalt belastingen, dan ben je natuurlijk, in ieder geval in Catalonië zit je bij de KAP, dus dan heb je toegang tot dit soort ziekenhuizen. En dat is natuurlijk prachtig, in ieder geval dat jij daar een fijne ervaring mee hebt.
Ja, en ik weet dat hier in San Pedro Ribes, heb je er ook een paar, ken ik ook een aantal mensen die goede ervaring hebben. Dus je hoeft niet per se naar een privékliniek. Er zijn wat voordelen soms, dat ze soms beter Engels kunnen spreken bijvoorbeeld, dat soort dingen. Maar...
Ja. Hey, en het eten in het ziekenhuis, want in Nederland krijg je dan zo'n minuutje waar je dan uit kunt kiezen. Ik kon zelfs vegan kiezen in het ziekenhuis bij mij.
Oh ja, denk ik. Dat zijn dus van die dingen. Daarvoor kies je een privékliniek. Want een vriendin van mij, Fabiola, is in Sima bevallen. Nou, dat was echt 5 sterren eten. Je kon van alles kiezen. En weet ik veel wat allemaal. Restaurants ook er nog erbij. Want als partner krijg je dan geen eten. Maar die kan dan in een restaurant eten. Nou, dit was echt een dorpsziekenhuis. Echt het meest simpele eten. Ook best wel weinig. Dus Jan had niks. Dus het was... Ja, dat
je
was
kreeg patatjes bravas.
Ja, gewoon allemaal... Ja, echt een beetje, wel lief en schattig, gewoon een beetje kippenbouillon en zo, maar het was gewoon allemaal heel eenvoudig. Echt.
Yeah.
Ja, dus dat is dan wel, weet je, dat zijn van die kleine dingen, of nou, weet je, ik denk dat de kamer ook luxe is in zo'n privékliniek, weet je wel. Dus, nou ja, het zijn allemaal dingen om te overwegen. Wat was prima, maar niet super deluxe of zo. Maar goed genoeg.
Geen hoog culinair standje.
Nee, precies. En jij bent natuurlijk in Nederland bevallen in het ziekenhuis ook. En daar heb je natuurlijk ook toen... Dan kon je echt helemaal uit een menu kiezen. Moest je van tevoren opgeven. Oh, wat bijzonder.
Ja. Het was heel fijn. In ieder geval je lunch en je diner kon je kiezen.
Jeetje. Ja. En hoe lang kon Humberto bij jou blijven? Gewoon, want jij moest natuurlijk wat langer in het ziekenhuis. Kan je ook in het korte, het stuk in Nederland, hè, dus misschien voor mensen die naar Spanje willen, dan minder relevant. Maar even kort van hoe dat bij jou verliep in Nederland, de bevalling.
Ik zou eigenlijk een geplande keizersnee krijgen, omdat ik een placenta previa had. Dus dan ligt de placenta gewoon te dicht bij de uitgang, waardoor je dus niet op de natuurlijke wijze kan bevallen. Ja. En dus ze waren dus nog bezig om een datum te prikken, maar ik had dus nog geen datum. En toen uiteindelijk begonnen de weeën al met 35 weken. Dus toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan en daar met een spoedkeizersnee zijn ze geboren. En ze waren dus echt wel te vroeg, een maand te vroeg. Dus ik heb, even kijken, ze hebben 3 weken in het ziekenhuis gelegen in de neonatologie. Ja. Eentje in de couveuse en eentje in een warmtebedje. En we hebben, de eerste 2 dagen lag ik in het ziekenhuis. Want met een keizersnee in Nederland moet je 2 dagen blijven. En toen kreeg Umberto ook eten. In ieder geval de eerste dag. De tweede dag volgens mij ook. Maar ik kan me niet meer helemaal herinneren. Maar de eerste dag kreeg hij in ieder geval ook gewoon eten en drinken. Allemaal alles aangeboden. En vervolgens mochten we niet meer blijven in het ziekenhuis. Omdat in het ziekenhuis word je geen moment ontslagen. Als jij gewoon kan opstaan, helemaal dubbel geklapt. en soort van strompelend naar het toilet kunt. Ja, dan moet je gewoon weg, klaar. Want de volgende moet komen.
Oh, heftig aan die kleine mannetjes nog daar. Ja, daar heb je ook al heel veel impact gehad op die tijd. Het is echt wel heel pittig. Ja,
ja wij hebben sowieso ook niet hier in Barcelona, maar in Nederland ook niet, geen auto. Dus ze zijn in Rotterdam geboren en wij zaten in Schiedam. Nou, dan moet je toch wel iedere keer met het openbaar vervoer daar naartoe. Dat was toch wel 50 minuten. Dus uiteindelijk kon ik gelukkig daar blijven in het kraamhotel. Of, ik weet niet precies hoe het heet, maar kon ik nog in totaal 10 dagen kraamzorg krijgen in het ziekenhuis. Maar dat was dan weer, was wel in het ziekenhuis, maar op een andere afdeling. Dan sliep je met 3 andere vrouwen, waarbij ook de kinderen of het kindje op de intensive care of op de neo in ieder geval lag. Dus dan lig je eigenlijk allemaal met vrouwen die met een kindje net geboren waarmee het ook niet goed gaat. Of in ieder geval die niet mee naar huis kan. Ja. Dus dat was...
Hoe heftig zeg.
Dat was wel heftig, maar ook wel heel erg leuk. Want ik heb nu nog steeds contact met 1 vrouw die daar naast mij lag. Dus dat is op zich wel weer heel leuk.
Ja, super intense tijd natuurlijk. En ik denk op zich voor jou in die zin dat ook wel fijn is dat je dat in Nederland hebt gedaan. Gewoon lekker in je eigen moedertaal. En weet je wel, het is natuurlijk best wel hele heftige...
Hoe had ik dat moeten doen hier op de Segundo zonder lift met een keizersnee naar beneden en dan iedere dag op en neer naar het ziekenhuis met de metro? Dus voor ons was het heel goed achteraf dat het gewoon allemaal in Nederland was. Maar nu zijn ze gelukkig happy en gezonde jongens.
Het zijn nu, het zijn zulke schatjes van die lekkere, goed doorvoede mannetjes. Dus het is helemaal goed gekomen met ze, gelukkig.
Zeker.
Dus dat is heel fijn, ja. Nou ja, misschien kunnen we even, we hebben natuurlijk ook persoonlijke ervaringen gedeeld. Maar misschien kunnen we gewoon even wat feiten, wat ik vertelde. We hebben allerlei bronnen geraadpleegd. Van, wat zijn nou echt wel de feiten? En zullen we dan dus ook weer een beetje vervormen naar onze eigen ervaring. Maar het zijn wel dingen dus die we echt... weten. Dus het zijn percentages, het zijn dingen van hoe het zorgstelsel hier geregeld is. Laten we daar gewoon even doorheen lopen, dat je dat weet. Dus ik wil in Spanje een kind krijgen. Hoe werkt het dan? En wat zijn de verschillen? Dus ik weet niet, jij kan misschien al beginnen met een eerste ding wat we zeker weten.
Ja, wat je sowieso in Spanje krijgt, is sowieso meer echo's dan in Nederland. Dan kijken we wel natuurlijk naar gewoon 1 kindje en natuurlijk gewoon het normale verloop. Want als jij in Nederland een medisch bent, dan krijg je ook meer echo's. Dus echt puur gewoon, alles gaat gewoon goed. Dan krijg je in Spanje gewoon meer echo's.
Ja, dus ze beginnen eerder. Ze beginnen soms al bij 1 week of 6, 7. En ze lopen helemaal door het einde. En met einde kan je dus ook elke week echo. Bijna iedereen krijgt elke week nog echo's aan het einde. In Nederland stopt het op een gegeven moment en wacht dat je gaat bevallen. En hier gaat het dus heel lang door. Dus dat is wel echt een verschil. Nou, daarnaast heb je bevalklasjes. Bevalklasjes zijn niet allemaal gratis. Vanuit de gemeente, vanuit het ziekenhuis kan je daar gewoon voor opgeven. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis waar je gaat bevallen, kan je daar, als je je aanmeldt, meteen voor opgeven, kan je meedoen. Als je iets meer gespecialiseerde dingen wil, bijvoorbeeld een specifieke yogales of hypnobirthing of mindfulness dingen, dan kun je natuurlijk gewoon tegen betaling dingen volgen. En er is echt heel veel aanbod in alle talen, online, offline. Dus daar heb je druk over te maken. Je kan natuurlijk ook iets kiezen in Nederland en online doen, maar je kan ook hier in Spanje onwijs veel mooie cursussen volgen. Die dan wel tegen betaling zijn. Maar ja. Beide keuzes zijn er. Ja.
Ja. Begin wel gewoon vroeg.
Ja, precies. Dat is belangrijk.
Begin niet te laat. Nee. Ik heb mijn online cursus niet af kunnen kijken.
Oh ja?
Ik begon te laat. Ik zat overal te kijken, te zoeken.
Oh, maar dat is toch mooi. Ja. Misschien past het wel bij je. Weet je. Ik denk ook de ene heeft het heel erg nodig als ik. Ik had echt van angst voor bevallen. Ik had het echt nodig om dat te weten allemaal. En me kunnen voorbereiden. En ik vind het ook wel bij je passen. Weet je. Je ging er ook zo relaxed in. Dus dat, ja, dan heb je ook minder dat nodig misschien. Dat is natuurlijk zo per persoon verschillend.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wat ook wel grappig is om te weten, is dat eigenlijk dat iedereen hier in het ziekenhuis bevalt. Of in de bevalkamers naast een ziekenhuis. Want thuis bevallen is iets wat ze hier dus niet doen. Ze doen het wel, maar dat moet je allemaal privé zelf regelen. Maar en het wordt ook niet gecoverd door het Spaanse zorgsysteem.
Nee, dus het wordt niet ondersteund. Ja, dus je kan het wel zelf regelen. Maar dat is wel echt belangrijk. Nederland is natuurlijk helemaal walla van thuis bevallen. Supermooi, wordt hier ook heel erg bijzonder en hoe zeg je dat, bewonderend naar gekeken, maar dat is hier echt geen ding.
Nee.
Nou, ook goed om te weten, de bevalkamers in privéziekenhuizen hebben bijna allemaal een bevalbad. Dus ja, dat is denk ik voor Nederlandse vrouwen ook wel belangrijk om te weten. En dat is er gewoon. Dus, en dat zijn vaak echt hele mooie grote baden. Dus daar kan je gewoon gebruik van maken. Douches en baden zijn er vaak.
Heerlijk.
En ook misschien wel goed om te weten, ja, ze zijn ook echt heel erg met de geboorteplannen tegenwoordig. En hè, dus dan had ik ook, dan voorafgaand aan de bevalling ga je met een van de verloskundigen spreken. Je weet dus niet of het uiteindelijk de verloskundige is die jou gaat helpen, maar dan ga je het geboorteplan doornemen. Van nou, wat gaat er gebeuren? Je komt binnen, laat ze het bevalbad zien, weet je wel. Dus het is wel in die zin, weet je wel wat je te wachten staat. Taal is soms wat gebrekkig. Hè? Niet iedereen kan Engels. Daar moet je ook in je achterhoofd houden. Ja.
Ja, maar dat is zeker zowel, in ieder geval vanuit mijn ervaring, vanuit de privé ziekenhuizen en jij vanuit de publieke ziekenhuizen, is het eigenlijk het grotendeel gewoon geen Engels spreekt. Je kan er zeker naar vragen en misschien dat ze met goodwill dat ze het proberen. Maar er zijn gewoon heel veel die het gewoon niet kunnen of gewoon te onzeker zijn om het te doen. Dat kunnen ze misschien wel, soort van, maar dan zijn ze gewoon onzeker.
Ja, dus ook als je dan echt bepaalde vragen hebt, weet je wel. Dan moet je even goed kijken dat je dat dan opzoekt van tevoren in het Spaans, weet je. Dat is wel echt super belangrijk.
Ja, of gewoon een Google Translate op je telefoon gebruiken.
Ja, want het is ook niet zo dat je kan zeggen van oké, ik wil per se Engels. Want er kan misschien één verloskundige kan dat, maar de andere weer niet. En ze kunnen niet garanderen dat er één verloskundige met jou of één arts met jou gaat praten. Dus dat Engels in het Spaans moet je echt in je achterhoofd meenemen.
Ja.
Nou, dan hebben we nog een belangrijk punt. Dat in de privéziekenhuis wordt eigenlijk over het algemeen alleen maar de walking epidural gebruikt. Dat is de ruggenprik waarbij je nog kan lopen en bewegen. De epidural wordt namelijk wat meer ingezet dan in Nederland, maar het is wel altijd de walking. Even om mijn getallen naast elkaar te houden. Maar in Spanje wordt de epidural, de ruggenprik, meer ingezet dan in Nederland, om even het verschil te laten zien. In Spanje is het ongeveer 40% van alle bevallingen. In Nederland is het ongeveer 10% van alle bevallingen. Dus het is echt wel een groot verschil. Maar bedenk dus wel dat die ruggenprik bijna altijd die walking epidural is. Dus je kan wel nog je benen bewegen. Maar goed, nog steeds is het best wel een groot verschil. Dus hou daar ook rekening mee. Als je het bijvoorbeeld per se niet wil of daar een bepaalde idee over hebt, dat je dat ook van tevoren duidelijk aangeeft. Want als ik naar de cijfers kijk, zou het kunnen zijn dat er wat sneller over wordt gegaan op een ruggenprik of dat je wordt aangeboden. En dan moet je daar misschien van tevoren over nadenken of je dat wil of niet. Ik had bijvoorbeeld heel duidelijk in mijn geboorteplan geschreven, dat ik het alleen wil als ik het zelf vraag en dat ik niet wil dat iemand het mij aanbiedt. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die je van tevoren kan voorbereiden.
Ja.
Ja.
Nou ja, misschien het is wel misschien dat die epidurals ook te maken hebben dat er ook meer keizersneden zijn in Spanje dan in Nederland. Zo zijn er in Spanje bijvoorbeeld, dat was in 2019, 28,3% van de bevallingen had een keizersnede. En in 2019
in Nederland?
Was dat in Nederland 17,8. Dus dat is best wel een verschil. Dus wellicht dat het ook daarmee te maken heeft.
ander belangrijk feitje, dat hebben we natuurlijk al besproken. Na de bevalling moet je 48 uur in het ziekenhuis blijven. Je wordt gecheckt onder toezicht van de gynaecoloog. Wordt het ziekenhuispersoneel ingezet om jou te checken op alle vlakken, maar ook de baby. Allerlei onderzoekjes worden gedaan. De hielprik en de oortest wordt bijvoorbeeld gedaan bij de baby. In Nederland is dat, ben je thuis en dan komt er een paar dagen later iemand langs die dat doet. En hier is het al in het ziekenhuis. Nou, je krijgt al het eten, alle verzorging die nodig is. Je wordt geholpen met douchen en al die dingen. Ik, zoals ik dat zei, heb dat onwijs mooie tijd gevonden. We hadden de hele kamer versierd. Je wordt ook helemaal fijn gelaten. Je kan lampjes meenemen. Ding wordt helemaal je eigen huiskamertje. En je wordt gewoon helemaal verzorgd. En met alles geholpen. Dus ook met een luis verschonen. Als je ook al weet je niks, dan loop je daar weg en dan weet je alles. Dus ontzettend positief wat mij betreft. Bedenk dus alleen wel, de man krijgt geen eten, alleen de vrouw. Het zal misschien in sommige gevallen weer verschillen, maar ik hoor bijna van iedereen dat het alleen de vrouw is. Dus man moet voor zichzelf wat eten verzorgen de eerste dagen, die 48 uur.
Ja, nou ja, en dus die 48 uur dat je een drillcursus hebt gehad, hoe je met je baby, hoe je dit allemaal moet doen. En dan ga je dus naar huis. En dan maak je zelf dus afspraken bij de Centro de Salud voor de controles van jezelf als moeder en het kindje. En ook bijvoorbeeld de hechtingen die je dan hebt, die moeten dus daar nagekeken worden en moet je dus zelf voor op pad. Het is dus niet zo dat de verloskundige naar je toe komt en dan je hechtingen gaat checken. Dan moet je dus actief zelf de deur vooruit.
Ja, en dat gaf, we gaan het allemaal nog in de show notes zetten, maar we hebben... Dus de kraamverzorgster uit Costa del Sol geïnterviewd. Het interview gaat ook op onze website staan. Maar die gaf ook aan dat ze het best lastig vond om te zien als kraamverzorgster. Dat dan toch wel nog wat kreupele, moeie vrouwen zichzelf moeten voortbewegen naar zo'n kap. Naar zo'n Centro de Salud. Terwijl zij zou zeggen van ik zou dat een mooie ontwikkeling vinden voor Spanje. Als dat misschien meer aan huis zou kunnen gaan. Dus dat is nu dus nog niet zo. Dus dat is goed om te weten. En dus ook krijg je geen kraamhulp thuis. Je kan het wel regelen. Je kan gewoon het zelf inzetten privé. Dus ook die vrouw die we geïnterviewd hebben, kan je gewoon inhuren. Maar dat zit niet in het Spaanse zorgsysteem. Wordt dus niet gebruikt. Hier wordt gewoon familie daarvoor ingezet. Dat hoor ik overal mee heen. Van opa en oma, die nemen allemaal vrij. Maar goed, als je hier naartoe emigreert of bent, is er misschien geen familie. En is het misschien wel raadzaam om... op tijd te zoeken naar een Nederlands of Engels of Spaans. Wat je wil, een privé kraamhulp voor die eerste dagen. Ja. Na die 48 uur in het ziekenhuis. Ja,
dat zou ik wel aanraden. In ieder geval, kijk of misschien inderdaad, als je ouders in staat zijn om te komen, om eventjes...
Al is het alleen maar om te koken en het huis lekker schoon te houden, weet je. Dat was voor mij ook, ik was in Palamos, moeder, stiefvader, familie, mijn vader kwam langs, iedereen was daar. Dat was echt heel fijn, want je bent gewoon kapot en alles is nieuw en je wil eigenlijk alleen met de baby bezig zijn en niet met allemaal huishoudelijke dingen. Dan hebben we nog wat feitjes over het verlof. Ik denk dat het ook wel belangrijk is voor iedereen om te weten.
Want hoe is dat eigenlijk geregeld in Spanje? Want ik heb natuurlijk alles in Nederland gedaan als freelancer. Kreeg ik ook verlof trouwens. 20 weken krijg je als je een tweeling krijgt in Nederland. Yeah. Maar hoe zit dat als je dus in Spanje zit?
In Spanje is het echt super vooruitstrevend. Het loopt eigenlijk bijna even als hoe het in Zweden is geregeld. Dus het is super ver ontwikkeld. Wat betekent dat de man en de vrouw allebei 4 maanden vrij hebben bij het krijgen van een kind. Daarnaast heeft de man kan een jaar lang onbetaald verlof nemen zonder functieverlies. En daarna 12 jaar lang part-time werken zonder functieverlies. Dus om even een voorbeeld te geven, even betekenisvol te maken. Jan en ik waren allebei 4 maanden vrij. Toen heeft Jan nog gezegd, ik wil nog 2 maanden langer vrij, maar dan onbetaald. Want ik wil gewoon tijd hebben om het allemaal te ontdekken met elkaar. En daarna is hij niet 5 dagen gaan werken, maar nog maar 3 dagen. En dan heeft hij gewoon zijn functie kunnen behouden. En dat kan hij dus nu nog 10, 11 jaar doen met de garantie op de functie die hij nu heeft. Natuurlijk krijgt hij dat niet betaald.
Wordt hij dan wel gewoon betaald voor 3 dagen?
Ja, wordt betaald voor 3 dagen. Hij heeft alleen wel hetzelfde aantal vakantiedagen. Dus je vakantiedagen blijven. Je krijgt alleen betaald voor minder dagen. En ze geven de garantie dat je dus niet op een andere functie terecht kan komen.
Oké.
Die minder is dan wat je nu doet. Dus dat is wel mooi. Maar het is heel erg vooruitstrevend. Daardoor is ook helemaal geen onderscheid tussen man en vrouw met sollicitaties. Weet je? Als
dat is prettig.
Ja, je neemt iemand aan die je wil. En je weet, is het een man of een vrouw? Ja, je kan iemand kwijtraken voor een lange periode. Wat ook de kraamhulp zei in het interview. Want het is daar ook heel bijzonder. Want de partner wordt er zo bij betrokken. Je gaat samen naar die kapsalut. Je gaat samen naar... Je krijgt hier ook fysio de eerste 5 jaar als je wil met de baby. Dan krijg je allemaal oefeningen van wat je kan doen om platte hoofdjes tegen te gaan. En dat doe je dan ook echt samen, weet je wel. En ja, ze lopen daarin gewoon wel heel erg vooruit. Dus dat is echt voor mij ook een super pluspunt geweest. Dus hou dat in je achterhoofd. Als je het hier gaat doen, heb je allebei echt lang vrij. En als je kan als een vrouw het nog verlengen, als je ook nog borstvoeding geeft. Dus de maatschappij is er echt op ingesteld. Super mooi dat.
Ja. Maar dan wel als je een vaste baan hebt, toch?
Nou, als freelancer heb ik ook... ik ben natuurlijk autonoma. Ik ben freelancer hier, dus dat werkt hetzelfde. Dus ik kreeg gewoon 4 maanden vrij. Maar 4 maanden uitbetaald, zeg maar. En ik kreeg natuurlijk alleen wel een stuk meer. Ik kreeg niet mijn volle salaris. Dus ik kreeg €1100. Nou ja, dat is natuurlijk niet per maand, niet de wereld. Maar ik weet dat het in Nederland ook niet denderend veel meer is als freelancer. Dus als freelancer heb je natuurlijk altijd dat je het risico wat meer zelf draagt. Ja, dus ja, het is wel grappig. We hebben allebei kinderen op de wereld gezet. En het is het mooiste wat er is. En we zijn nu allebei in Spanje. Dus het is wel grappig. We zitten nu midden in het ouderschap. En we zien natuurlijk heel veel dingen van Nederland en Spanje. Dus we kunnen daar nog heel veel over hebben. Ik denk dat we nog een extra podcast misschien kunnen maken over de adviezen en de overtuigingen die we hier allemaal zien in Spanje.
Zeker.
Ja.
We kwamen er ook al achter dat mijn kap in Barcelona weer andere dingen zegt dan bij jou.
Het is daarom, weet je wel. Het is niet één waarde. Ik denk dat het sowieso is in moederschap. En je moet gewoon kijken naar, oké, wat past bij mij, bij mijn situatie, bij mij en mijn partner, wat past bij mijn kind. We hadden het er ook over nog. We waren vanmorgen even aan het bellen over hoe het allemaal gaat en zo. En nou, ook over dat co-sleeping en co-bedding. Ik ben daar hier heel erg mee gedrild. Lua was ook heel klein en de borst was van, nee, lekker in je bed leggen, want dat doen hier mensen heel veel. Dus dat doe je dan zo. Dus het is bij ons helemaal versmolten. Ze ligt inmiddels wel in eigen bed, maar nog steeds, als er 's nachts wat is, dan komt ze vaak bij ons liggen. Dat zie ik ook bij heel veel mensen omheen. Terwijl ik in Nederland weet dat het best wel een beetje not done is. Dat heeft ook te maken met borstvoeding. We vonden het moeilijk. We hebben heel veel onderzoek gedaan naar hoe lang geven mensen naar borstvoeding. Nou, blijkbaar is het heel moeilijk meetbaar. Want mensen dat geven dat ook niet duidelijk weer, die data online. En dus er wordt heel veel over geschreven, ook binnen de verschillende regio's. Het is wel zo dat er gemiddeld, als we alle onderzoek een beetje naast elkaar leggen, in Spanje lange borstvoeding wordt gegeven. Want het heeft ook te maken met het verlof wat langer is. Ja. En met de man ook en zo. Maar daardoor is het misschien ook wel zo dat er meer co-bedding en co-sleeping is. Omdat het gewoon heel fijn is met borstvoeding. En veiliger is ook met borstvoeding.
Ja, het schijnt wel inderdaad met borstvoeding. Als je borstvoeding geeft, dan is het ook wel veiliger om met je kind in bed te slapen.
Ja.
Dan wanneer je dat niet doet. Het schijnt een bepaalde geur of iets te hebben dat een kindje dan niet zo snel zal omrollen.
Ja.
Omdat hij altijd naar jou toe zal blijven, naar je borst toe.
Ja, precies. En dan in dat holletje gaat liggen, weet je, dan, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord inderdaad. Dus het heeft allemaal met zoveel dingen te maken. En dat vond ik ook wel grappig dat die kraamhulp Esther zei in het interview van, ja, ik moest wel even wennen, want ze kwam dan bij zo'n situatie, bij iemand thuis als kraamhulp. Het was een heel klein babytje, lag aan de borst, want het was ook echt een heel groot kind. En die zat aan de andere borst tegelijk te drinken.
En ja, was voor tandem.
Tandem. Dat was heel nieuw, want zij zei, ja, in Nederland is het vaak zo dat, nou, op een gegeven moment is het dan klaar met die borstvoeding. En hier zie je gewoon ook op het strand, weet je wel. En zoveel kinderen, 3, 4, 5, 6, die nog even aan de borst zitten. Voornamelijk zo rond de 2, 3 wordt er echt nog wel veel gevoed, zoals ik om mij heen zie. En dat zag ik in Nederland heel weinig. Sowieso heel weinig borstvoeding in het openbaar. Dus dat zijn toch wel dingen.
Ja, zeker.
Ja, die toch wel verschillen.
Ja, het is te lastig om daar zeg maar de vinger op te leggen wat dan exact de oorzaken zijn. Want dat kunnen zoveel verschillende dingen zijn. Dat kan cultureel bepaald zijn. Het kan ook te maken met dat misschien mensen minder te besteden hebben. Dus dan maar langer borstvoeding geven. Omdat het ook gewoon duur is om je kind te voeden. Weet je, dus het zijn tijd kan te maken hebben. Inderdaad met werk. Dus ja, weet je, alles is goed. Ja, flesvoeding, borstvoeding, weet je? Ja.
Ja, wat ik wel nog grappig ging om te melden, dat zit ik natuurlijk nu een beetje wel lang, dat Luan natuurlijk alles eet, en een goede eten, dat is heel leuk om te zien. Maar zij ging dus, nou hier is het helemaal dan, heel vaak zeggen ze dan die baby-led weaning, dus je eet allemaal dingen, allemaal leuk. En de replay, de, hoe noem je dat in Nederland? De
Reply.
Nou, dat is hier ook helemaal een ding, zo grappig. Maar toen, na 13 maanden, ging zij naar de Madre del Día. Dat is, daar gaan we een andere podcast van keer over hebben. Maar in de gastouder, en dan ging ze halve dagen naartoe. Maar dan merk je dus dat ze hier echt zoiets hebben. Oké, je bent één. Nou, vanaf één eet je gewoon met de pot mee. En dat is dus niet altijd even suiker en zoutvrij. Dat is echt gewoon, we eten ook wel veel vlees,
paella,
bouillon. Ja, ik moest daar heel erg aan wennen, weet je wel. Dan was het, kreeg ik foto's, was allemaal gegeten. Dat was echt wel volwassen maaltijden. Maar aan de andere kant denk ik ook, beetje Spanjaarden worden gemiddeld ouder dan Nederlanders. En de mediterrane voeding is helemaal niet zo heel slecht. Maar het is, ik zie echt een verschil met hoe breed Lua haar etenscala al is. Ze lust ook echt alles, van olijven tot weet ik het wat. En dat ik dat vergelijk met vriendinnen. En die zijn echt nog wel heel sober. Met heel weinig zout. Of, weet je, of helemaal niet. Dus ik denk dat dat is wel nog een ding. Wat ik echt wel met zekerheid kan zeggen. Van, er wordt hier meer sneller volwassen voeding gegeven. Na één jaar. Dan moet je gewoon meedoen.
Ja, meteen. Niet zeuren.
Ja, ja, en misschien ook als allerlaatste ding. Dat mensen heel snel de deur uitgaan met de baby's. Dus baby's slapen in overal. In de wagen. Hoor, je ziet altijd mensen.
Ja,
het is heel warm. Je gaat naar buiten. Ook tot laat. Weet je wel. Kinderen slapen gewoon in de wagen. Worden overgeheveld. Nou ja. Maar is het natuurlijk ook daarin weer iedere situatie anders. Want wij hebben met Lou ook veel meteen naar buiten gegaan in de wagen. Maar ja, op een gegeven moment sliep ze gewoon beter in haar bed. Nou ja, dan anticipeer je daar natuurlijk ook weer op. Dus je kan ook niet voor iedereen spreken of iedereen het ook doet. Maar je ziet wel veel kinderen op straat. En ook veel kinderen slapen op straat. Omdat het leven gewoon meer buiten is.
Dus,
yeah. In specifieke gevallen kan je nooit zeggen hoe iedereen het doet. Maar in general is het wel veel meer kinderen gaan mee uit eten. Vallen in slaap in de wagen. Weet je dat? Dat is wel grappig.
Zeker. Ja. Ja, ik merk ook dat ik hier nu veel meer naar buiten ga. Ondanks dat we met de tweelingwagen van 3 hoog naar beneden zonder lift moeten.
Grappig.
Maar je gaat gewoon eerder naar buiten.
Ja.
Je kan gewoon even heel eventjes een terrasje doen, weet je. En dan neem je ze gewoon mee. En zeker als ze nog in een kinderwagen liggen, dus niet in een buggy. Ja, dat is gewoon, hè, je zorgt dat ze uit de zon staan. En dat ze ook gewoon,
We hebben ook zo van genoten.
Hoor. Lekker naar het park.
Ik moet zeggen, op het begin vond ik dat ook wel heel onwennig. Dat ik heette die wagen te bewegen, dat ze maar door bleef slapen. Want was ik bang dat ze wakker werd. Dat is ook natuurlijk allemaal even wennen. Maar je wordt wel geforst, want het is gewoon het leven hier. Je gaat gewoon naar buiten. Het is hartstikke warm. Je gaat naar het strand. Je gaat uit eten. Dus daar wen je aan. Inderdaad, op het moment dat je dan een buggy hebt, is het wat lastiger. Dat is echt wel per kind verschillend of ze ze dan goed kunnen loslaten of niet. Maar ik vind het gewoon belangrijk om te noemen, want het een super kindvriendelijk land is. Weet je, alles is gebouwd voor kinderen. Superveel speeltuinen. Oudere mensen en iedereen gaan ook zo lief om met kinderen. Iedereen is altijd zo. Je moet nog oppassen dat je kind niet wordt doodgeknuffeld op straat door een wild vreemde, weet je wel. En niemand stoort zich aan lawaai van kinderen in restaurants. Het is gewoon, het voelt voor mij echt als een warm bad voor kinderen. En dat ik weet hoe het in Nederland is. Want ik heb nooit kinderen gehad daar, maar dat is wel iets wat ik heel erg voel. Ja.
Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik met de tweelingwagen in Nederland rondliep, kreeg ik ook opmerkingen. En gingen mensen, oh wat leuk, papa, oh een tweeling, wat is het, een jongen en een meisje, meisje en een meisje, jongen en een jongen.
Oh, wat leuk.
Maar dat had ik hier heb ik het ook.
En ja, in, Nou, daarom. Misschien is dat in Nederland ook wel helemaal zo. Dat weet ik dus helemaal niet. Maar ik vind dat het geeft een heel warm gevoel of zo. Dat je ook bijna alsof je, ja, dat klinkt een beetje heel raar, maar als je met je hond loopt, dat je dan allemaal praatjes met iedereen gaat maken. Dat is hier ook. Je hebt je kind mee, dus reageren op haar. En dan heb je meteen een soort van gesprek. Dus het breedt je wereld ook heel erg. En je voelt je nergens opgelaten. Ook niet om haar te voeden in het openbaar. Of als een keer een beetje wild is in een restaurant, dan vindt iedereen het ook prima. Dus nou ja. Nogmaals, ik weet niet hoe dat in andere landen is, maar als je daarover twijfelt, of je daar niet over te twijfelen, want dat is super fijn hier in dit land.
Ja, zeker.
Ja, we kunnen door blijven praten. Het moederschap is ook zo'n breed iets en er gebeurt zoveel in je eigen leven en in de mensen eromheen. Het is echt een transformatie, vind ik. En dus je kan eindeloos doorgaan, maar ik denk dat het belangrijk is, of voor de bevalling en de kraamtijd in ieder geval, dat jullie de feitjes weten en daarop kan baseren of je, nou ja, of je dat kan overwegen, ja of nee. Hey, de babyfoon gaat door, wordt wakker, dus het is mooi, denk ik.
Een mooie natuurlijke afsluiter.
Een natuurlijke afsluiter, helemaal goed. Nee, er komt vast nog een podcast. Mocht je vragen hebben, stuur ons een bericht. We zijn altijd open om je vragen te beantwoorden. En nou, tot de volgende dan maar weer. Dankjewel.
Ja, dank jullie wel.
Yes, alrighty. Doei doei.
Mocht jij het nou leuk vinden om te weten hoe het is om het nieuws te horen dat je zwanger bent van een tweeling, hoe het überhaupt is om een zwangerschap te hebben van een tweeling en nou ja, hoe het dus nu is met een tweeling in Barcelona. Je kunt mij, Danique, volgen en alle blogs lezen op vegantravellife.com. Daar hou ik alles bij en daar kun je dus allerlei informatie vinden over zwanger zijn en het hebben van een tweeling in Spanje. Dank je wel voor het luisteren. We hopen dat je inspiratie hebt gehaald uit deze podcast. Om meer mensen te bereiken die graag meer informatie willen over leven in Spanje, zouden we het heel fijn vinden als je ons een positieve review geeft. En voor nu, tot de volgende Vitamine S. Adios!